denk als je ziekte hebt, ben je gewoon een stuk assertiever hoor. Dat denk ik echt. Maar naar jezelf vooral. Dus het gaat vooral om de normen en waarden die vanuit de maatschappij worden opgedrongen. En voor jezelf accepteren. Ik doe daar niet aan mee.
Welkom bij Ziek. Ik ben Tamer Doorduin en in deze podcast doe ik verslag vanuit de Lappenmand. En dit is seizoen 1, de dokter. Maar voordat ik begin, ik heb een nieuwtje voor jullie. Als je me op social media volgt, heb je het al voorbij zien komen. Ik ben dit jaar een van de bikkels van de Bart de Graaf Foundation. Dit houdt in dat ik een jaar lang ondersteuning krijg om deze podcast nog beter te maken. Je gaat er ongetwijfeld nog wat van merken. Wil je meer weten over dit traject van de Bart de Graaf Foundation? Check dan de website www.ziekdepodcast.nl. Daar heb ik een blog geschreven hoe dit allemaal tot stand is gekomen en wat het met me doet dat ik deze kans heb gekregen. In deze aflevering ga ik verder praten met Chantel Rogers. Maar voordat ik met dat interview begin, heb ik ook nog iets anders. Ik heb namelijk bedacht dat ik een soort rubriek ga inlassen waarin ik jullie fijne en minder fijne ervaringen met artsen ga voorlezen. Of wat nog leuker is als jullie zeg maar echt een geluidsfragment naar mij toesturen waarin je dus iets vertelt over een fijne of minder fijne ervaring met een arts. Nou, ik had het op social media al gedeeld, dus ik heb ook voor deze eerste aflevering inderdaad al wat inzendingen. Ik zit nog een beetje te dubben over de naam. Ik wilde namelijk aansluiten bij hashtags die op Twitter wel heel vaak hiervoor worden gebruikt. Voor de positieve ervaringen dan natuurlijk dank je dokter. Voor negatieve ervaringen is in Twitter eigenlijk al de hashtag dokters are dickheads in omloop. Ik vind dat eigenlijk net een beetje een te aanvallende manier om dat te zeggen. Dus ik had al een poll gedaan op Twitter. Daar kwam uit dat jullie jammer dokter wel een goede hashtag hiervoor vonden. Maar iemand die kwam ook nog met allemaal andere opties. Ik zal het er even bij pakken. Ja, Johanna van de podcast Zout. Dat trouwens ook echt een super gave podcast is over feminisme. Die kwam met de ideeën. Damn it dokter, doei dokter of dokterdrama. Of gewoon dickhead dokter. Een variatie waarin we de generalisering vermijden, want not all doctors. Dat vond ik ook wel allemaal hele goede ideeën, dus nu kom ik er eigenlijk niet uit. Ik denk dat ik gewoon nog eventjes een nieuwe poll op Twitter ga zetten, maar ondanks dat ik nu dus nog geen goede naam ervoor heb, ga ik toch alvast de eerste ervaringen met jullie delen. Jeanette heeft de diagnose POTS en ME-CVS en ze mailde mij het volgende. Ik heb al maanden last van uitvalsverschijnselen. Zo zie ik mijn voet wel tijdens het moeizame traplopen, maar voel ik mijn voet dan niet goed. Ook heb ik regelmatig wekenlang aangezichtspijn en het gevoel dat er een tandartsverdoving in mijn wang zit. Mijn vingers tintelen continu en ik voel mijn BH-bandje zitten terwijl ik geen BH aan heb. Omdat ik ontzettend zenuwachtig word als ik tegenover een arts zit, durfde ik hiermee lange tijd niet naar mijn huisarts. Uiteindelijk ben ik toch gegaan, omdat ik niet meer op mijn benen kon staan en toch voor mijn kindje moest zorgen. Mijn huisarts stuurde mij door naar een revalidatiearts. Na de bijbehorende 7 weken wachttijd werd ik door diezelfde revalidatiearts vervolgens doorgestuurd naar de neuroloog met weer 6 weken wachttijd. De neuroloog gaf aan dat hij zeker wilde weten dat ik geen MS had en verwees mij daarom weer door voor een MRI-scan. Zelf durfde ik er niet aan te denken dat ik MS zou kunnen hebben, maar ik was toch wel erg zenuwachtig voor de uitslag. Vanmorgen was het zover. De uitslag van de MRI bleek goed te zijn, dus het was een enorme opluchting. Geen MS. Maar ik zit nog steeds na te trillen van wat de neuroloog daarna tegen me zei. Hij verklaarde me fysiek gezond en verwees me door naar een medisch psycholoog, want, zei hij, ME-CVS en POTS zijn diagnoses zonder echte medische onderbouwing en is zoiets als, en ik quote, als je hoort dat iemand luizen heeft, dan krijg jij ook jeuk. Verder zei hij, er zijn mensen die eerst hier komen en vervolgens naar de longarts gaan om iets uit te sluiten en vervolgens naar een reumatoloog om iets uit te sluiten. Dat zijn van die hoppers. Jullie zullen ongetwijfeld begrijpen hoe ik mij nu even voel. Nou, dat begrijp ik inderdaad. Ik heb zelf ook wel dit soort ervaringen gehad. En het is ontzettend onterecht. De meeste artsen die weten echt helemaal niks van POTS af. En kunnen dus ook helemaal niet beoordelen of daar een medische onderbouwing voor is. Nou is POTS helaas een ziekte waar pas de laatste jaren, eigenlijk de laatste decennia, pas meer over bekend is. En daarom is er gewoon een inhaalslag te halen qua wetenschappelijk onderzoek. Maar er ligt echt genoeg bewijs en genoeg aanwijzingen voor een arts om daar van alles mee te kunnen doen. Nou, van de ME-CVS, ja, daar weet ik eigenlijk zelf veel minder van. Maar als je de documentaire Unrest hebt gezien en je hebt een beetje het debat erover gevolgd, dan weet je dat daar ook ontzettend veel stigma meespeelt en vooroordelen. Ja, dat daar eigenlijk gewoon te weinig onderzoek naar is gedaan om te weten of er een medische onderbouwing voor is. Er gaat namelijk nauwelijks geld naar onderzoek daarnaar. En zelfs ondanks dat heb ik begrepen dat er wel echt wel een aantal biomarkers zijn. Ook al is het, nou ja, zijn er nog ontzettend veel vraagteken. En heeft de Gezondheidsraad zelf nota bene gezegd dat we ME-CVS voortaan gewoon moeten beschouwen als een complexe multisysteemziekte. En dat patiënten serieus moeten worden genomen, wat duidelijk dus niet gebeurt. Ja, het verbaast mij niet, deze ervaring. En dat is misschien nog wel het allerergste, dat je gewoon ontzettend vreemde en echt ingrijpende klachten hebt. En nou ja, dat je dan eigenlijk niet verbaasd bent dat een arts er op zo'n manier op reageert. Gelukkig hebben we ook nog de andere kant van de medaille, namelijk dank je dokter. En ik heb nu een inzending gekregen van Isadora. Dat is trouwens een schuilnaam, want ik vind het heel belangrijk dat de artsen allemaal anoniem blijven. Je mag natuurlijk ook zelf anoniem blijven, maar in dit geval gaat het over haar ex-vriendje. Dus dat is anders een beetje te makkelijk te herleiden. Nou, hier komt Isadora.
Dit is een shout-out to all doctors. Een bedankje voor alle artsen. Ik heb een tijdje een hele leuke dokter gedate. In eerste instantie wist ik niet dat hij arts was en hij wist in eerste instantie niet dat ik chronisch ziek was. Maar we ontmoetten elkaar via Tinder en ik werd zijn vriendin. Ik was niet zijn patiënt. En hierdoor ging ik de mens achter de arts zien. En was ik getuige van een enorm zwaar en absurd werkrooster van dagdiensten, nachtdiensten, weekenddiensten. En luisterde ik naar zijn verhalen over zijn werkdagen. En heb ik hem in echt alle staten van zijn boos, verdrietig, uitgeput, enthousiast gezien. Ik besefte hierdoor dat alhoewel mijn weg naar een diagnose heel erg lang en heel erg moeilijk is geweest, omdat ik een zeldzame ziekte heb en artsen dit in de praktijk moeilijk herkennen, het niet betekent dat artsen hun hart niet op de juiste plek hebben. En dat zij niet hun uiterste best doen voor jou om de beste zorg te leveren voor jou. En dat komt misschien niet altijd zo naar voren in een 10-minuten gesprek. Maar ik ben er hierdoor echt van overtuigd dat alle artsen het goed bedoelen. En daarvoor dit bedankje.
Nou, en dit is dus ook precies de reden dat ik deze rubriek heb toegevoegd. En dat ik ook echt allebei de kanten van de medaille wil laten zien. Ik denk dat ik misschien een beetje het gevaar loop met deze podcast om alleen maar negatieve ervaringen te laten horen. Overigens ook met deze, met dit interview met Chantel is dat dus eigenlijk niet zo aan de orde. Zij heeft juist hele positieve ervaringen met artsen. En ja, ik denk eigenlijk ook dat heel veel van de problemen waar wij als patiënten tegenaan lopen, dat het niet zozeer problemen zijn van individuele artsen, maar dat het echt systeemfouten zijn. En dat het niet zozeer te maken heeft met de mens achter de arts, maar met ja, wat zij leren, met hun cultuur en met gewoon hoe de organisatie is ingericht. Dan nu het interview met Chantel Rogers. Chantel is 39 jaar en heeft al haar hele leven sikkelcelziekte. Dit is een erfelijke ziekte van de rode bloedcellen die onder andere heftige, pijnlijke aanvallen kan veroorzaken. Bijzonder aan sikkelcelziekte is verder dat het voornamelijk onder zwarte mensen voorkomt, wat helaas betekent dat er ook minder onderzoek naar wordt gedaan en dat patiënten soms minder serieus worden genomen, oftewel dat er sprake is van medisch racisme. Gelukkig lijkt vooral dat laatste, dus dat patiënten minder serieus worden genomen, in Nederland behoorlijk goed te gaan de laatste jaren. Mede door inspanningen van Chantel zelf en haar stichting IXL. Nieuw deze keer is dat ik een deel van het interview in een bonusaflevering heb geplaatst, omdat deze aflevering anders te lang werd. In de bonusaflevering vertelt Chantel hoe het is om te werken met sikkelcelziekte, hoe haar werkgever er goed mee omging en vertelt ze ook wat meer over de stichting. Hier is het interview. Kun jij ons meenemen in hoe je erachter kwam dat jij sikkelcelziekte hebt?
Ja, ja. Al was ik daar niet zelf bewust bij, in die zin dat ik sikkelcelziekte bij mij al geconstateerd was voordat ik 1 werd.
Wauw.
Ja, dus ik was toen een paar maanden oud en ik hield geen eten meer binnen. Ik at echt een paar dagen niet en ik huilde heel veel. Toen op een gegeven moment hebben mijn ouders me met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In Amsterdam was dat toen. Ze een aantal testjes gedaan. En toen ze onderweg met mij naar huis waren, werden ze toen gebeld dat ik terug moest komen. En dat ze geconstateerd hadden dat ik een bloedziekte had.
Je moest meteen weer terug?
Ja, 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 want het ging niet zo goed met me toen.
Ja, dus ze moesten meteen ingrijpen.
Ja, gelijk met de behandeling starten toen.
Ja. Ja, kwam het onverwacht voor je ouders?
Ja, zeker. Want sikkelcelziekte is een erfelijke bloedaandoening.
Ja.
En hij erft homozygoot over. Dus dat wil zeggen dat je het van vader en moeder erft.
Ja.
Maar mijn ouders zijn allebei drager. En als drager draag je dus wel het gen met je mee. Maar je hebt niet de klachten die daarbij horen.
Echt totaal niet?
Nee, nee, nee. Ja, echt of in hele extreme omstandigheden. Dat kan wel.
Ja,
stel
ja.
Dat je gaat berg beklimmen of iets dergelijks.
Oh ja.
Maar niet in een. In principe heb je als drager geen klachten.
Mm-hmm.
Dus zij wisten dat beide niet.
Ja.
En je hebt dus bij elke zwangerschap, als je dus drager bent van zo'n erfelijke ziekte, bij elke zwangerschap heb je dan 25% kans op een kind met die ziekte. Nou, dat is dus bij mij gebeurd.
Ja, want het is dan zeg maar. Bij genetica dan heb je van die zo'n grote A en zo'n kleine A, dan is het.
Klopt helemaal, hè? Dus 25% kans op een kind met een ziekte, 25% kans op een gezond kind en 50% kans op een kind die ook drager is.
Ja, precies.
Ja.
Ja. Heb je broers of zussen?
Ik heb 3 broertjes, waarvan er eentje drager is.
Oh ja, en de rest niet. En die hebben ook de ziekte niet.
Nee.
Nee, dus je hebt pech gehad.
Ja.
Ja, shit.
Ja.
Ja. Dus eigenlijk voor. Zolang als jij je kan herinneren, heb je dit.
Ja.
Dat is echt zo anders dan dat mijn situatie.
Ja, dan dat het bij jou is gegaan. Hè?
Totaal anders.
Ja, dus ik weet ook niet. Hè? Misschien komen we daar later nog wel op als het over de eigenschappen gaat.
Ja.
Als het bijvoorbeeld om vermoeidheid gaat. Ik weet niet wat het is om wel die volle tank te hebben.
Ja.
Ik heb dat nooit gehad, nooit gekend. En,
ja.
Dat is wel anders dan als je van de een op de andere dag acuut ziek wordt.
Ja, ja, nou was het bij mij ook niet acuut hoor, maar ook geleidelijk.
Ja.
Maar het is toch anders. Ja, goh, dat lijkt me echt gek. En voelde je je dan ook altijd anders als kind dan de mensen om jou heen, zeg maar?
Nee. Nou, ik heb wel een normale jeugd gehad. Dus ik ben bijvoorbeeld ook naar het regulier onderwijs gegaan. Alleen is het wel zo dat je minder kan. Dus dat openbaart zich wel. Ook als je je vergelijkt met andere leeftijdsgenootjes.
Ja.
Ik lag vaker in het ziekenhuis. En ik moest meer opletten. Altijd warme kleding aan.
Want kou is een uitlokker, toch?
Exact. Ja, ja, en infectieziektes. Dus ik had altijd wel warme jassen met capuchons.
Oh,
moest ook veel drinken.
Ja.
Ze waren wel dingen waarin ik anders was.
Ja, ja. Ja. En zeg maar, je kon dus ook minder, had je ook minder energie? Dus dat je.
Ja, zeker.
Minder kon spelen, afspreken met vriendjes. Hoe uitte zich dat?
Ja, ik denk zeker daar waar het gaat om echte fysieke inspanning. Ik speelde wel gewoon buiten, net als anderen. Maar ik was nooit degene die het hardst kon rennen of het langst kon rennen. Of.
Ja.
Zwemmen was ook echt problematisch met deze ziekte. Het is heel koud, dus ik kreeg heel vaak pijnaanvallen na de zwemles. Dus het is wel anders.
Ja, dan zou je eigenlijk in een warm zwembad af moeten zwemmen.
Ja, nu is dat ons advies ook vanuit de stichting. Ja, als je een zwemdiploma gaat halen, kijk of er mogelijkheden zijn voor warm bad.
Echt grappig, hier in de buurt zit een 31 graden bad. En daar
fantastisch. Ja, ja. Als ik het daar dus had mijn diploma had gehaald, had ik misschien nog wel meer diploma's gehaald. Nu dacht ik naar mijn A. En ik denk dat mijn moeder dacht dat ook van, nou, we stoppen er nu mee. Want dit was zo dramatisch. Ja. Maar ze kan nu zwemmen.
Ja. Ja, dat is het belangrijkste. Ga je zelf wel eens voor de lol zwemmen of doe je dat eigenlijk ook gewoon niet?
In het buitenland zeker wel.
Oh ja, daar is het
warm. Maar ook daar maak ik altijd de afweging. Nooit een hele middag, weet je.
Nee.
Maar gewoon erin, eruit. En zorg dat je op temperatuur blijft. Dus
precies. Ja. Maar wat is nou voor jou hetgeen wat het zwaarst weegt of waar je het meest last van hebt? Zijn dat die ziekenhuisopnames? Of is dat het meer het dagelijkse? Of kan je dat daar niet echt tussen kiezen?
Ziekenhuisopnames. Heb ik nu al 5 jaar niet gehad, denk ik.
Ja.
Het is echt wonderlijk hoe dat is gegaan.
Dus dat is bijzonder, 5 jaar geen ziekenhuisopname. Ja.
En als het gaat om die vermoeidheid, volgens mij vroeg je dat.
Dagelijkse dingen waar je last van hebt.
Ja, merk ik wel dat ik aan het eind van de dag, ik geef veel, ik ben best energiek. Mensen die mij kennen, die horen dat ik de helft minder energie heb, denken, wat? Dus het had gewoon nog erger gekund. dus ik denk aan het eind van de dag, ik voel dat wel. Ik weet wel dat ik doorgaans meer moe ben dan een ander.
Ja.
Daar zou ik zeggen dat ik meer last van heb.
Ja.
Maar orgaanschade vind ik ook heel onprettig.
Ja.
Daar heb ik...
Ja. Ja, maar misschien dat we ook even wat meer voor de luisteraars die er nog nooit van hebben gehoord. Ik had er tot voor kort ook echt nog bijna... Ik had er zeg maar in de biologieles ooit van gehoord, toen we rode bloedcellen hadden of zo. Maar dat is echt alles.
Ja, daarom zijn we er ook en roepen we hard.
Ja, precies. Ja. Dus, wat ik heel opvallend vond toen ik erover las, was dus die sikkelcelcrisis. Die je kunt krijgen. Kun je daar wat over vertellen?
Jazeker.
Of überhaupt, wat is het? Wat is een sikkelcel? Misschien is het zo vanaf de basis.
Ja, en dan zag ik het... sikkelcelziekte is een aandoening aan de rode bloedcel. Waarbij de rode bloedcel van vorm verandert als hij in een zuurstofarme omgeving komt. Hij krijgt dan de vorm van een sikkel. Een sikkel is zo'n maan.
Ja,
of zo'n gereedschap. Het moment dat hij die vorm heeft, kan hij moeilijk door de bloedbaan stromen. Want een normale rode bloedcel is rond.
Ja.
Dat veroorzaakt complicaties. In de eerste instantie veroorzaakt dat opstoppingen in de bloedbaan.
Ja, dus je aderen zitten vol.
Ja, een soort klont erin krijg je dan.
Oh ja.
Een soort ophoping van de sikkelvormige rode bloedcellen.
En kan het bloed dan niet goed doorstromen?
Precies. Ja. Precies. Die cellen niet.
Ja, de cellen niet. Ja.
Ja en wat je dan krijgt, is dat je... dan ontstaat er weefsel, weefselsterfte. En de botten krijgen te weinig zuurstof. En dat leidt tot heel veel pijn. Als je een tekort hebt aan zuurstof in je weefsel, in je botten, dan gaat dat enorm veel steken. En dat voelt alsof iemand met een hamer op je gewrichten slaat. Alsof ze kapot moeten bijna.
Ik kan me niet eens bij voorstellen dat je je botten kunt voelen überhaupt.
Ja, hè? Ja. Dat is zo, het is echt een binnenpijn. Ik kan hem echt heel moeilijk uitleggen hoe dat dan voelt. Behalve dus dat gevoel van echt constante messteken of hamerslagen. Echt in een tempo...
In een tempo, dus het is...
Je voelt het.
Ik maak nu een handbeweging.
Dat zien jullie thuis niet. Maar dat soort van steady dingen, dat kan soms een paar uur duren, maar dat kan ook dagen duren.
Oh.
Ja, een andere complicatie van sikkelcelziekte is eigenlijk omdat je dus echt een afwijking hebt in de rode bloedcel. veroorzaakt het door de loop van de jaren ook orgaanschade.
Oh ja, wat je net al benoemde.
Ja, en die orgaanschade, dat zijn dus onder andere de mild. Bij veel sickle cell patiënten zie je dat die of heel klein is geworden, verschrompeld is en dat je hem eigenlijk niet meer kan zien op de echo.
Wat is de
of dat hij vergroot is. De mild beschermt je tegen infecties.
Oh, okay.
Dus je kunt er wel zonder leven, omdat we inmiddels ook vaccinaties gevoelig worden deze tijd. Maar we hebben wel vaccinaties die de mildfunctie kunnen overnemen.
Oh, dat is wel fijn.
De andere orgaanschade die je ziet bij sickelcelziekte is onder andere dat je op jonge leeftijd een vorm van galstenen gaat ontwikkelen.
Oh.
Dit leidt dan ook weer tot complicaties waarna vaak de galblaas verwijderd wordt.
En dat is ook weer heel pijnlijk?
Het is op dat moment heel pijnlijk, omdat je niet weet wat je... Bij mij was dat inderdaad heel pijnlijk, omdat ik er lang mee rond had gelopen.
Oh, ja.
En verder kan er schade ontstaan in de longen, in het hart. Nou, komt allemaal door die afwijking in het bloed eigenlijk.
Dat is echt een systeemziekte.
Ja.
Die alles kan beïnvloeden.
Precies. En een derde complicatie is, omdat er ook sprake is van een versnelde afbraak van die rode bloedcel. Dus hij heeft een afwijkende vorm, maar hij leeft ook korter.
Oh ja.
Dus minder dagen.
Ja, iets zijn van 20 ten opzichte van 150 of zo.
Weet ik zo even niet.
Dat stond op jullie website.
Ja, wat goed dat je onze website zo goed kent.
Ja,
ik denk, nu ga ik even geen numbers noemen, want heb ik het even niet goed. Maar hij leeft fors korter.
Ja.
En dat leidt dus inderdaad tot... dat is een bloedarmoede, zoals we het eigenlijk in de praktijk noemen, dat een bloedarmoede. Dus als je kijkt naar een gezond mens, die heeft een HB tussen de 8 en de 12. En ik heb een HB van 4,9.
Oh jeetje.
Dus
en is die ooit hoger geweest?
Ja, hij was vroeger altijd 5,7. Steady. 5,5, 5,7. En de laatste, ik denk dat het wel 7 jaar nu is, is die 4,9.
Ja, ja.
En dat is heel laag. Dus ik heb echt een forse bloedarmoede.
Ja, ja. En normaal als je bloed, of normaal, als je bloedarmoede hebt, dan slik je ijzer. En bij jou heeft dat geen zin.
Nee.
Want het is een ander soort.
Ja, precies.
Maar wel met dezelfde symptomen, dus gewoon altijd moe. En
ja, nou ja, altijd, ja. Ja, je bent wel moe.
Sneller moe.
Sneller moe dan een ander, zeker.
Met je wazig gevoel, of... Ja, dat of ja, je hebt het altijd gehad natuurlijk.
Ja, maar ik zou wel weten als ik wazig was. Ja. gewoon moe. Gewoon echt moe. Ik kan ook enorm snel in slaap vallen. Echt heerlijk is dat. Hè? Want ik zie ook mensen die gewoon twee uur lang naar het plafond aan staan. Dat is bij mij helemaal niet aan de orde. Maar ook wel gewoon aan het eind van de dag dat ik echt wel voel van oké, dit was genoeg. Dus ik zoek ook altijd die balans van...
Ja.
Hey, het lijkt altijd een heel druk leven te hebben, maar ik heb ook heel veel momenten van echte rust.
Ja. Ja. Ja, dat is wel belangrijk dan.
Dus dat is in een nutshell, is dat sickle cell ziekte.
Ja, ja. Ja. Nou, dat is wel heel compleet, denk ik. Even kijken. Oh ja, en ik las ook dat zo'n crisis dus door allerlei dingen kan worden getriggerd. En je zei dus net al zuurstofarme omgeving, zeg maar. Of te weinig zuurstof.
Ja, sickelcel... maar dat gebeurt intern. Sickelcelcrisis wordt over het algemeen uitgelokt door bijvoorbeeld een infectieziekte. Dus dat kan een longontsteking zijn. Iets in ieder geval waar een infectie achter zit.
Ja.
Dat kan zijn dat je een periode van stress hebt of hebt gehad.
Ja.
Overmatige kou. Het kan ook zijn omdat je bent gevallen. Dus eigenlijk...
Oh, jeetje.
Dus eigenlijk... zeggen wel eens in het Engels, en ik weet niet wat het Nederlands woord ervoor is, maar any upheaval...
Upheaval, dat is een mooi woord.
Ja, any upheaval can cause a sickle cell crisis.
Ja.
Dus ik denk dat dat wel een goede omschrijving is.
Oh, dat lijkt
maar dat zijn ze over het algemeen. Hè? Is het echt wel overmatige kou, stress, vochtverlies. Bijvoorbeeld als je diarree hebt of je hebt veel overgegeven. En je drinkt niet bij. Heel veel dingen kun je controleren. Hè?
Ja.
Je kunt het ook warm hebben. Je kunt je ook zo kleden dat je niet aan overmatige kou wordt blootgesteld.
Ja.
En je kunt proberen infectieziekten te voorkomen daar waar het kan.
Ja.
Maar goed, ik ben een periode ook heel ziek geweest. Ik had in 2013 een tumor. Een goedaardige tumor, maar wel eentje die stresshormonen aanmaakte. Ze bestaan. Shit. Ze bestaan. Oh, super raar. Zeldzaam. Hangt ook helemaal niet samen met sikkelcelziekte.
Waar zat hij dan? In je hersenen?
In mijn buik. In mijn buik. In mijn buik.
Waarom maakte die dan stresshormonen?
Ja, dat is zo'n super zeldzaam vaattumor. En dus dat is inderdaad weer gewoon iets anders, hè? Maar dat kost op dat moment, je kunt dan wat zeggen over die stress.
Ja.
Dat kost op dat moment sikkelcel aanvallen achter elkaar.
Ja,
dat
dus
toen.
Dan heb je dubbel zoveel problemen, zeg maar.
Ja, ja. Hij zit nu uit hoor, al geruime tijd.
Ja, gelukkig. Ja. Ja, dat lijkt me ook heel heftig. Ja. Ja, want ik ben zelf emotioneel best wel, zeg maar, iemand van ups en downs. Dus als ik dan sikkelcelziekte zou hebben, dan zou ik daar heel erg op moeten letten.
Ja, zeker als het gaat om stress en hoe je je voelt. Ik denk dat...
Ja, bijvoorbeeld gisteren had ik dan nog die presentatie voor dat Bikkelfonds, waar ik...
Oh ja, daar mogen we nu wel wat over zeggen.
Mogen we nu natuurlijk wel gewoon over praten.
Dat gaat, ja.
Ja, ik was echt verschrikkelijk zenuwachtig. En dan zou ik dus als ik sikkelcelziekte had gehad, dan had ik dan misschien wel in het ziekenhuis gelegen. Dus zo moet ik het zien.
Zeker. Dus ik heb ook, zeker als kind, heb ik veel aanvallen gehad, of crisis, zo heet het eigenlijk.
Ja.
Als ik nerveus was, als ik gespannen was. Hè? Dus als mijn vriendinnetjes jarig werden en je had een feestje. Nou, dan kon ik heel makkelijk de dag ervoor of de dag zelf opgenomen worden. Of met mijn eigen verjaardag. Dus gewoon die gezonde spanning, hè, die je wel eens ziet. Dat leidde bij mij wel tot aanvallen. Ja. En ziekenhuisopnames ook echt.
Ja.
Ja.
Oh, dat lijkt me echt heel frustrerend.
Ja, dus daarmee leren omgaan met dat soort spanningen op een manier dat gezond is.
Ja.
Voor je lijf, dat is een uitdaging, maar dat zijn de dingen waar we mensen met deze ziekte bij ondersteunen.
Ja, ja, daar gaan we het ook nog verder over hebben. Ja. Is er een behandeling voor sikkelcelziekte?
Ja, die is er wel, alleen niet voor iedereen geschikt en brengt ook risico's met zich mee. Beenmergtransplantatie is een behandeling waarna je weer gezond bent. Nee, dat is natuurlijk wel zo.
Echt? Dus dat kan het helemaal...
Ja, dan ben je genezen van sikkelcelziekte.
Wauw.
Alleen is het wel zo, dan moet je een geschikte match hebben.
Ja.
Vaak van broers. Maar je hebt nu ook andere onderzoeken, of niet onderzoeken, maar je hebt al andere therapieën waarbij het niet per se een broers match hoeft te zijn.
Mm-hmm.
Maar het is nog wel iets wat ook wel risico's met zich meebrengt. Ja, dus andere complicaties. Dat is wel een afweging die je... Nou, nadat je weet dat je een geschikte match hebt, maar die eigenlijk artsen samen met jou, het is altijd je eigen afweging, maken als de situatie zo ernstig is en je hebt er dermate last van. Dan is dat een gesprek wat je kunt voeren.
Ja, want heb jij dat wel eens overwogen?
Nee. Sowieso omdat ik al weet dat ik geen geschikte match heb. In ieder geval binnen mijn gezinssituatie.
Ja.
Maar even los daarvan heb ik nu op dit moment, zeker de afgelopen 5 jaar, zo weinig klachten. Dat ik dat risico niet zou nemen zelf.
Nee.
En wil ik die ontwikkeling afwachten. Het is ook nu pas dat we ook transplantaties uitvoeren bij volwassen patiënten.
Oh, oké.
Okay. Ik zei, ik ben dan 39. Het is tot nu toe de afgelopen decennia is het vooral gebeurd bij kinderen. Nu hebben we ook therapieën die geschikt zijn voor volwassenen. Maar dan nog hangt dat echt samen met hoe de ziekte zich bij jou uit.
Ja, en die andere behandelingen zijn dus transfusies, medicijnen.
Ja.
En heel erg goed opletten dat je niet die crisis uitloopt.
Ja, dus heel preventief. Hè. Ik heb zelf echt wel heel veel baat gehad bij dingen die ik preventief doe. Ja. Maar ik heb ook geluk omdat ik ook relatief weinig orgaanschade heb. Ja. En geen orgaanschade aan vitale organen. Dus ik denk wel, het is aan de ene kant bepaalde dingen kun je zelf in de hand houden.
Ja.
Kun je ook zelf managen en heel veel aan de preventie kan doen.
Ja.
Maar het moet van binnen ook goed gaan.
Ja,
En dat verschilt gewoon per persoon.
Ja, klopt. Ja. Ja, dat is met potsen ook. Het kan gewoon, de een heeft er echt veel meer last van dan de ander. En, ja. En het lijkt ook bij iedereen zich net anders te uiten.
Ja.
Nou, ik ben je op het spoor gekomen omdat ik op Twitter een oproep deed. Specifiek voor mensen van kleur die ook chronisch ziek zijn.
Ja.
En daar kreeg ik nog wel een backlash van.
Ja.
Nou ja, moet je iets over racisme zeggen. Ja, dat is
supergevoelig hier. Supergevoelig in Nederland.
Ja, eigenlijk gewoon heel erg taboe nog steeds.
Ja.
Een interessante reactie die ik toen heel veel kreeg was: ziekte discrimineert niet. En dan vonden ze dat ik dan wel discrimineerde. Juist omdat ik niet alleen maar witte mensen wilde interviewen.
Ja.
Staat natuurlijk nergens op. Maar ja. Ziekte discrimineert dus eigenlijk wel, want sikkelcelziekte komt dus vooral niet uitsluitend voor onder mensen van kleur, zwarte mensen.
Ja.
Ja. En kan je daar wat meer over vertellen? Hoe komt dat?
Ja, dat komt omdat sikkelcelziekte dat hangt samen met malaria.
Ja.
Ja.
Dat is
ja.
Heel interessant.
Ja, super, super interessant. Ja. Dus dat wil zeggen dat sikkelcelziekte bestaat al gewoon heel lang.
Ja.
Honderden jaren. Maar wat wel zo is, is dat sikkelcelziekte beschermt dragers van malaria.
Ja.
Dus toen je in bepaalde malaria-gebieden ontzettend veel mensen overleden en doodgingen aan malaria, overleefden eigenlijk de dragers van sikkelcelziekte.
Specifiek de drager.
Ja, specifiek de drager. Mensen als mijn ouders, inderdaad.
Ja.
Die mensen vonden elkaar weer, want die hadden het overleefd. Hè?
Ja, precies.
En die kregen kinderen en die hadden dus die ziekte.
Ja,
ja.
Shit.
Ja, dus dat is de link. Dus als je zegt van sikkelcel, ik zeg altijd, het is een primarily black disease, maar treft ook andere gebieden van mensen van kleur. Dus denk Turkije, India, er zijn genoeg gebieden rondom die evenaar, in die malaria gebieden, of voormalig malaria gebieden, want soms komt malaria daar al niet eens meer voor, of in ieder geval hebben ze daar al lang onder controle, maar je ziet nog wel dat daar de patiënten met sikkelcelziekte ook vandaan komen. Nou, en verder, als je kijkt naar de populatie van Nederland, dan zijn het vaak mensen die hun roots hebben in Afrika, hè? Of een van de voormalige koloniën van Nederland, hè? Dus Suriname, Curaçao. Maar je ziet ook hier patiënten uit Congo. Amsterdam heb je een grote Ghanese populatie. Dus je ziet daar dat een groot deel van de sikkelcelpatiënten uit Ghana komen. Ook Kaapverdië.
Ja.
Als je naar Rotterdam kijkt.
Ja. En wat ik heb begrepen is dat het helaas dus ook consequenties heeft voor hoeveel onderzoek er bijvoorbeeld naar wordt gedaan.
Ja. Zeker. Hè? Onderzoek heeft al inmiddels aangetoond dat, als je het vergelijkt met witte ziekte, bijvoorbeeld thaislijmziekte, een ziekte die veelal witte mensen treft. Als je dat, daar is onderzoek naar gedaan, dan is dat volgens mij dat daar 7 tot 10 keer meer onderzoeksgeld naartoe gaat per patiënt.
Per patiënt.
Dus dat is.
Ja.
Hè, en dat is ook een ziekte die nog volgens mij in aantallen evenveel voorkomt als sikkelcelziekte. Ja. Dus vandaar dat onderzoek dat aangehaald. Ja, en dat zien we aan alles. Dat zie je aan de aandacht. Dat zie je aan de mate van de hoeveelheid geld die je erin steekt. Nu is het sowieso natuurlijk zo dat zeldzame ziekte. Dat is al heel moeilijk, hè? Want als. Het is natuurlijk anders als je het probleem van sikkelcelziekte oplost in vergelijking met als je diabetes oplost.
Ja, precies.
Hè, dus heb je natuurlijk een veel grotere groep genezen. Dus dat speelt altijd mee. Maar dan heb je ook nog dat variant van inderdaad die populatie. Ja, dat zijn dan voornamelijk grote groepen, want in Afrika, hè, delen van Afrika. Dus dat speelt ook mee.
Ja.
Ja.
Ja, en zou je dat dan een soort van, net zoals dat ik het in de vorige aflevering over medisch seksisme had, is dit dan een vorm van medisch racisme?
Zeker wel. En er zijn ook wel echt boeken over geschreven, onderzoek naar gedaan. Ja.
Ja. Ja, nee, want jij hebt mij ook een artikel daarover gestuurd. Die zal ik even in de show notes zetten.
Ja, ik zal ook nog een boek in de show notes zetten.
Goed. Ja. Want wat ik in dat artikel ook las, was dat ging over een arts die zelf ook sikkelcelziekte had. En die daar zelf ook, geloof ik, onderzoek naar deed of het zelf behandelde of zo. In elk geval gewoon echt een expert.
Ja.
En dat hij gewoon niet serieus werd genomen toen hij een crisis opvoelde komen, snel naar het ziekenhuis ging.
Nee.
Ja.
En dat, dat is ook nog iets wat meespeelt. Want daar hebben we het nu, vooral over onderzoeksgeld. Ja. Hè, maar het is ook zo, onderzoek hebben inmiddels ook al aangewezen dat er anders gereageerd wordt op de pijn van sikkelcelpatiënten. Ja. Het is ook voornamelijk natuurlijk ook een zwarte populatie. Dus ja. Die daar op de IR komt, wordt er echt wel anders naar gekeken.
Ja.
Anders op gehandeld. Ja. Nu moet ik zeggen dat het in Nederland vrij goed gaat bij de expertisecentra.
Oké. Bij de expertisecentra. Ja. Ja. Ja, want heb jij zelf ervaring met dat? Ik bedoel, soms kun je dat natuurlijk ook niet weten, omdat je niet weet hoe het zou zijn geweest als je wit was. Maar heb jij het idee dat je het zelf wel eens zoiets hebt meegemaakt dat jouw pijn minder serieus werd genomen?
Nee. Denk dat wel dat het speelt. Ik krijg wel dat soort verhalen van patiënten terug.
Ja.
Nog steeds. Ja. Ik heb altijd heel veel geweten over mijn ziekte. Altijd eigenlijk al. Dat was al ruim voor de stichting. Ik wist altijd al wat werkte bij mij. Ik hield ook altijd in de gaten. Dus als ik bijvoorbeeld op de spoedeisende hulp kwam. En ik kreeg bijvoorbeeld morfine of betadine. Dan vroeg ik hoeveel ze me gaven. En als het dan werkte, dan schreef ik dat voor mezelf op. Of ik onthield het gewoon. En dacht ik van, oh ja. Als ik dan de volgende keer er weer was, zei ik, nou, ik ben bekend met de homozygote sikkelcelziekte. En bij mij werkt het als je me zoveel gram morfine geeft. Dat heb ik eigenlijk altijd wel gehad. En dat...
kat komt er tussendoor.
Ja, de kat komt er tussendoor. En dat maakt dat je er al anders binnenkomt. Dat je, als je zelf wat de regie houdt en je weet veel erover. En je weet beter wat jij nodig hebt dan dat de ander dat weet. Of course, natuurlijk heeft de ander ervoor doorgeleerd. Ja. Dus dat,
maar jij weet hoe het bij jou werkt.
Ik weet wat bij mij werkt. En ik vaar wel op medici, maar ik blijf daarbij zelf ook scherp.
Ja.
Dan is de benadering al anders.
Ja, want jij bent ook zo te zien gewoon hoe jij je gedraagt. Je bent wel iemand die de regie neemt.
Ja,
zeg maar.
Ja. En daar helpen we nu ook andere patiënten mee. Hè? Maar ik denk zeker dat er patiënten zijn die soms de Nederlandse taal nog niet helemaal machtig zijn.
Oh, ja.
Of jong zijn, nog niet helemaal precies weten hoe ze daarmee om moeten gaan. En gewoon zeggen van, nou, ik heb gewoon pijn. En ik wil gewoon nu wat. Punt. Ik heb pijn, want zeker als ik die pijn is niet te omschrijven. Yeah. Er is geen pijn in mijn leven die ik heb gehad. En allerlei andere dingen meegerekend. Tumoren, operaties, maar er is niks wat een sikkelcelcrisis overtreft. Ja. Dus de pijn die je hebt op dat moment, je wil niet eens rustig zijn en goed uitleggen. En weet je, dus sikkelcelpatiënten zijn meer dan eens omschreven als agressief. Als in de jaren 80 was er ook nog wel een stigma. En dat is niet alleen in Nederland, maar het was ook wel in andere landen rondom dat ze drugsverslaafd zouden zijn. In die zin, opiaat is eigenlijk het enige wat helpt op dat moment tegen die pijn. Dus dat is ook waar je om vraagt. En dat is ook waar je herhaaldelijk voor terugkomt als je pijn blijft houden.
Ja, nou, dat was niet omdat je verslaafd bent.
Precies, daar hing toen heel veel taboe om. Er is toen ook nog een Nederlands boek uitgekomen. Een vreemde ziekte. Dat ging toen over sikkelcelziekte en over thalassemie.
Ja.
En daarin doen patiënten hun verhaal. En daarin komen dat soort stigma's en hoe dat ervaringen vanuit Nederland komen ook heel goed naar voren. Ik heb inmiddels het boek gevonden waar we het over hadden. Het boek heet Dying in the City of Blues, Sickle Cell Anemia and the Politics of Race and Health.
Nou, klinkt echt super interessant.
Ja, het is bij Keith Wilo. En omdat het zo'n lang titel is, ik weet wel dat het Dying in the City of Blues heette, maar ik denk van Er was ook nog een ondertitel.
Ja,
dus okay. Mensen die daar verder in geïnteresseerd zijn.
Ja.
In dit boek wordt zeker als casusstudie gebruikt. Hoe dat nou werkt. Nou ja, race politics. Ja.
Oh, klinkt heel interessant. Ik ga hem op mijn verlanglijstje zetten.
Ik doe dat.
Ja. Ja, maar over die pijn en die agressie had je het net. Dat is ook natuurlijk weer zo'n typisch stereotype van zwarte mensen. Van agressief.
Ja.
Ja.
Je moet altijd opletten. En dus je niet bozig overkomt. Ja. En ja. Ja, dus die... die verhalen, echt als het om... Ik word als agressief gezien, die krijgen we de laatste jaren minder.
Oké.
En ik denk ook dat dat komt doordat de expertisecentra... We hebben een aantal expertisecentra in Nederland.
Mm-hmm.
Die sikkelzalziekte behandelen. Ja, die hebben ook hele duidelijke protocollen. Ook voor waar zij zelf niet bij zijn.
Oh ja, dat is goed.
Dus,
ja.
Dus als je op het spoedhuis een hulp komt... We willen je binnen zo en zo'n tijd... pad willen we jou pijnvrij hebben.
Ja.
Dus we merken dat je niet pijnvrij... dat we je niet pijnvrij krijgen... of dat de pijn niet draaglijk wordt... word je opgenomen. Nou, dus het zijn vrij heldere protocollen... wat je moet doen als je met sikkels... Vroeger was dat voor iedereen een beetje zoeken.
Ja.
Maar bij, ik niet zeg dat er hier... dat er in Nederland geen patiënten zijn... die zichzelf niet begrepen voelen door een arts. En waarbij ik ook niet zeg... dat dat niet ook te maken heeft met dat je soms... dat je uit verschillende culturen komt.
En
dat, dat systeem dat speelt nog steeds wel mee.
Ja, ja.
Alleen hebben we stappen gemaakt. Maar het is een gesprek wat je met elkaar, denk ik, aan moet blijven gaan. Hè? Ik denk dat wij als organisatie daar een grote rol in spelen. Of moeten gaan spelen in ieder geval. Ja. Om juist dat soort verhalen aan het voetlicht te blijven brengen. En dat gesprek aan te durven gaan. Ja. Want we hebben het hier in Nederland veel over... wel een intercultureel zorgaanbod. Hè? Dus hoe sluit je aan? Hoe zorg je dat je verzorgingstehuis ook alle maaltijden hebben? Maar het gaat natuurlijk ook over dat hogere niveau wat je moet pakken. Van hoe zorg je ervoor?
Ja, en dan gaat het ook over cultuur.
Gaat het ook over,
dan gaat het dus over van, oh ja, zij zijn anders. En niet over, oh, wij hebben vooroordelen.
Ja, precies. Hè? Ja. Dus kijk ik anders door mijn witte bril? Kijk ik anders met mijn... beïnvloedt dat mijn benadering? En wat zou ik in ieder geval in mijn rugtas moeten hebben als ik een populatie bedien die 100% van kleur is?
Yeah,
wat betekent dat dan voor mijn werk in de dagelijkse praktijk?
Yeah,
dus dat is een... dat is in ieder geval iets wat je niet met elkaar uit de weg moet gaan.
Ja. Tijdens... eerder in dit gesprek vertelde je al dat je extreem vaak in het ziekenhuis hebt gelegen. Hoe vaak was het ook alweer?
Tegen de 40
keer. Tegen de 40 keer. Ik kan me er echt niks bij voorstellen. Ik heb gewoon nog nooit een nacht in het ziekenhuis doorgebracht.
Oh, heerlijk. Ja. Nee, heerlijk dat je dat nog nooit hebt
gehad. Ja,
ja. Ja, je kunt hem ook anders interpreteren. Ja.
Oh, heerlijk. Lekker in het ziekenhuis liggen. Nee, lekker verzorgd worden.
Niet. Ik ben ook overal viezig van, dus ik vind het
Ik vond van die vieze lakens. Ja. Ik word op de bedcentrale gewerkt, dus ik kan me niet zo voorstellen.
Ik vond het laken, ik vond het gewoon het alles delen met mensen. En niet alleen op een kamer en heel veel. Ja, ik kreeg het ook altijd. Daarna had ik ook altijd een longontsteking of iets.
Oh ja, het loopt juist daar weer iets op.
Ik vond vaak ook niet lekker, ik liep ook altijd wat op.
Ja,
nee,
ja.
Maar ik heb zeker heel vaak in het ziekenhuis gelegen.
Ja, dus want mijn volgende vraag was, hoe is het om daar zo vaak te zijn?
Dat is echt niks, dat is geen pretje. Nee, dat is zeker, en zeker als je jong bent.
Ja.
Je bent nog schoolgaand. Ja, je wil gewoon doen wat je vriendinnen doen.
Ja.
En je wil ook gewoon bij tentamens aanwezig zijn, elke dag in de klas en... Als je dan steeds uitvalt en je moet er steeds weer inkomen... en mensen gaan steeds vragen, wat had je? Hoe is het? Nee, dat is niet leuk.
Ja.
En ook als volwassen patiënt is het is dat niet leuk.
Nee.
Dus echt wel, je kunt zeggen dat het grotendeels van de patiënten... die probeert het op te lossen als ze een sikkelzaalaanval hebben... eerst thuis.
Ja.
De meeste mensen hebben ook opiaten thuis.
Ja, ja.
Dus je probeert eerst te kijken wat er thuis mogelijk is. En pas als het echt, echt, echt niet gaat...
Ja.
Dan ga je naar het ziekenhuis. Maar dan probeer je eerst nog om te kijken op de dagbehandeling. Of om te kijken bij de spoedeisende hulp. Van joh, kunnen we hem even oplappen?
Ja. Ja.
En als je dan echt een opname hebt, ja, dan daar zit je... Dat vindt geen van de patiënten leuk.
Nee. Ja, dat valt me ook op. Dat, zeg maar, dat mensen die vaak in het ziekenhuis moeten liggen, die zijn eigenlijk veel... hoe zeg je dat? Afhoudender met nachten in het ziekenhuis moeten doorbrengen.
Ja.
Ja, een vriendin van mij ook. Echt, die doet alles om dat te voorkomen. Ja. En daar kan ik me zo weinig bij voorstellen. Dan denk ik, ja, maar dan krijg je juist goede zorg. En dan ben je er snel weer bovenop. Maar dat is dus niet zo.
Je krijgt wel goede zorg. Ja. Je bent er sneller vaak bovenop. Zeker met een sikkelcelaanval. Helpt het soms echt wel als je gewoon het ziekenhuis ingaat. En niet te lang thuis blijft kwakkelen.
Ja.
Maar je wil gewoon thuis, je wil gewoon in je eigen bed liggen. Ja. Je wil dat gewoon. Hè? Dus het is een hele natuurlijke
reactie. Dus dat went gewoon nooit.
Ja, nee, dat went nooit.
Nee, nee. Maar dat is dus 5 jaar geleden voor het laatst geweest dat je in het ziekenhuis lag.
Ja.
En je vertelde ook in ons voorgesprek dat je daarin eigenlijk een soort... jezelf had voorgenomen van dit was de laatste keer en dat het ook is gelukt.
Ja.
Ja,
het is nog steeds bijzonder, hè. Ik lag toen met Kerst in het ziekenhuis. En toen op een gegeven moment dacht ik, ja. Ik wist toen wel dat ik de nacht erna, de volgende dag naar huis mocht. Dat was de tweede kerstdag volgens mij, 26 december. Mocht ik naar huis.
Ja.
Maar ik lag daar weer. Ik kreeg weer zo'n kerststolletje met ontbijt en... Allemaal goed bedoeld hoor, want ook in het ziekenhuis proberen ze echt hun best te doen. En ik weet nog dat 2 vrienden van me langs waren geweest. Die hadden pindasoep voor me gemaakt en gebracht. En toen dacht ik, ja, maar dit kan toch niet het leven zijn, hè?
Ja.
En toen zei ik van, dit is echt de allerlaatste keer dat ik in het ziekenhuis heb gelegen. Als gevolg van een sikkelcelcrisis.
Ja.
En dat gebeurde toen ook zo. Ja. En het is nog steeds... vind ik dat heel wonderlijk. Het is ook niet dat ik me daar heel erg tegen verzet... als ik ineens wel een pijnaanval zou krijgen... Die niet thuis te handelen is.
Mm-hmm.
Het is altijd belangrijk dat ik gewoon gezond ben. Maar het is gewoon ook niet meer gebeurd. Ik heb wel life changes gedaan. Dus ik heb ook wel dingen aangepast aan mijn leven.
Ja, dus die preventieve
en voor een deel heeft het ook te maken met... Je bent meer met de ziektebeeld bezig. Ja, 3 jaar geleden toen ook een stichting opgezet. En daardoor ben je er nog actiever mee bezig. Leer je de ziekte ook nog beter kennen.
Mm-hmm.
Je leest onderzoeken, boeken en je verdiept je er nog meer in.
Ja.
Dus je herkent ook dingen. Een aantal dingen die ik anders ben gaan doen. Ik eet veel plantaardig. Dus ik eet veel. Ik ben niet vegan, maar ik eet wel voor een groot deel plantaardig.
Ah, ja.
Ik kan nog steeds af en toe een stukje vlees eten of vis.
Want is dat algemeen bekend dat dat helpt bij sikkelcel?
Nee, er zijn wel boeken over qua holistic healing of sikkelcel. Of natural healing of sikkelcel is een boek, sorry.
Mm-hmm.
En je ziet patiënten die daar wel goed op gaan.
Ja.
Maar qua medisch zijn er onderzoeken naar gedaan. Wetenschappelijk, nee.
Nee.
Ik denk dat voor heel veel ziektebeelden geldt. Ja, waar mensen ook op natuurlijke wijze proberen aan dingen aan te pakken. Ik weet wel dat er meer patiënten zijn die keuze hebben gemaakt en die daar baat bij hebben.
Ja, ja.
En het gaat eigenlijk ook voor andere chemische dingen. Dus ik behandel mijn haar ook niet meer chemisch.
Ja.
En zo let ik gewoon wel op dat ik dicht bij de natuur blijf in de dingen die ik inneem en die ik gebruik.
Ja.
En dat je momenten van zonnige gewoon uitkiest, laat maar zeggen.
Ja.
Dus je hoeft ook niet niks te laten, maar eet gewoon gezond. En wij zeggen altijd, wij vinden gezond, vinden we groenten, fruit, noten, zaden, bonen. Nou ja, goed. Houd gewoon dichtbij.
Ja.
Dat zijn de dingen die ik anders ben gaan doen. En ik weet natuurlijk nu ook meer. En ik moet ook zeggen dat dat altijd meespeelt. Want ik zeg tegen patiënten, je moet weten wat bij jou werkt. Wanneer krijg jij nou een sikkelcel aanval? En wat speelt daarin mee? Als je dat snapt, dan ben je al een eind op weg, laat maar zeggen. Als je weet, bij mij komt het altijd als ik dit of dat doe. Nou, Of als ik ongesteld ben bijvoorbeeld. Als ik een heel weekend uit ben geweest. Of als ik alcohol drink. Noem maar wat. Als je dat soort dingen al elimineert. Yeah. Dat scheelt natuurlijk enorm. Maar dan nog hangt het ook samen met hoe de ziekte zich van binnen bij jou manifesteert.
Dus yeah,
als je orgaanschade hebt. En je hebt dat aan vitale organen. Dan is dat een stuk moeilijker en ingewikkelder. Dan als je dat niet hebt. Hè?
Dus het is niet zo van. Oh, als we naar.
Als we allemaal plantaardig gaan eten. Yeah. Als we allemaal op tijd naar bed gaan. Yeah. Als we niet zwemmen. En als we onszelf onthouden van alcohol. Dan komt het allemaal goed. Nee.
Yeah, nee.
Maar ik zeg wel. Dat soort dingen mij helpen.
Ja, precies. Ja, het heeft wel invloed.
Ja, ja.
Je kan er geen controle op uitoefenen, maar wel invloed.
Ja, precies. Ja. En ik heb 5 jaar geen ziekenhuisopname gehad. Maar ik heb nog wel bijvoorbeeld andere. Die ziekte heeft zich wel op andere momenten gemanifesteerd. Dus ik heb nog wel eens een sikkelcelcrisis. Ja. Maar minder vaak. Ja, minder vaak en niet meer zo heftig dat ik naar het ziekenhuis moet.
Ja.
En ik heb ook oogschade gehad. Ik heb de afgelopen jaren 2 keer een oogbloeding gehad.
Oh.
Dus het is er nog wel. Ja. Het is niet dat ik denk van, oh, dit is weg of zo. Ik heb gewoon, alleen ik heb niet meer in het ziekenhuis gelegen. Maar mijn lichaam laat me regelmatig weten, I'm still here.
Ja, precies. Maar het is gewoon, er valt beter mee te leven op zo'n manier.
Ja. Ja. Het is wonderlijk dat als je jezelf op een gegeven moment zegt en nu is het klaar.
Ja.
Dat heeft in ieder geval een effect gehad.
Ja, ik denk ook wel qua motivatie om al die dingen ook te doen die helpen. Ja.
Je interne rust is ook belangrijk bij mij. Dus ik mediteer veel. Ik zorg wel, ik beweeg veel. Dus ik sport veel.
Ja.
En ik zorg echt wel voor goede balans tussen inspanning en ontspanning.
Ja, en dat is echt dat is super belangrijk, maar ook zo lastig.
Ja. Maar ook eens nee weer zeggen. Ik zeg gewoon nee.
Ja, ja, dat is moeilijk. Dat moet je echt leren.
Ja.
Heb jij dat moeten leren?
Ja, ik heb nee zeggen zeker moeten leren. En vooral nee tegen mezelf.
Oh ja.
Ik altijd wel assertief was naar anderen.
Ja.
Ik denk dat je dat ook leert. Ik denk als je ziekte hebt, ben je gewoon een stuk assertiever hoor.
Ja.
Denk ik echt.
Ja. Je moet wel.
Maar naar jezelf vooral. Dus het gaat vooral om de normen en waarden die vanuit de maatschappij worden opgedrongen. En voor jezelf accepteren. Ik doe daar niet aan mee. Dus alcohol wist ik al heel snel. Ja. Van ik voel me niet zo lekker als ik dat gedronken heb de volgende dag. Dus dat betekent dat ik dat niet ga doen. Zwemmen merk ik ook, weet je. Dus ook nee durven zeggen, ook al doet een ander iets wel of zo.
Ja.
Niet steeds die grenzen opzoeken, want mijn grenzen liggen gewoon ergens anders.
Ja, ja. Ja, en daarvoor moet je wel heel erg, hoe zeg je dat? Moet je echt durven om jezelf als uitgangspunt te nemen.
Ja, ja, zeker. En ook niet bang zijn wat anderen dan denken. Daar ben ik nog lang niet.
Nee.
Maar gewoon het. Want bijvoorbeeld ook het spreken over je ziekte. Überhaupt is daar een punt bij. Van, want je wordt al heel snel. Jij hebt toch sikkelcelziekte. Weet je hoe vaak dat gevraagd wordt.
Ah.
Op random evenementen en plekken waar ik kom. En aan de ene kant. Ja, want dat is waarom ik 3 jaar geleden begon met praten erover.
Ja.
En een stichting en activiteiten. En aan de andere kant is het soms ook iets. Kijk, wij hebben de luxe allebei dat je eigenlijk niet ziet dat we iets hebben.
Nee.
Dus het is echt ook wel een privilege binnen het
zeker.
Hele ziek zijn.
Ja.
En soms wil je dus dat ook lekker zo houden.
Ja, klopt.
En ben je eigenlijk helemaal niet in de stemming om als je met iemand praat van, ik heb dit over je gelezen of dat.
Ja, nee, klopt. Ja, en dat is bij mij eigenlijk, dat begint bij mij nu een beetje te komen. Want in het begin wilde ik het er juist zelf echt heel graag de hele tijd over hebben. Omdat ik het allemaal aan het verwerken was.
Ja, ja.
Maar ja, jij hebt het al je hele leven. Dus
ik heb
dan,
het al mijn hele leven. It's getting really
is het
old.
Echt boring.
Ja, maar aan de andere kant, het is echt het is een ziekte waar nog steeds meer mensen niet van gehoord hebben. Het is anders met POTS. Dan mensen wel, dus het is hartstikke hard nodig.
Ben je anders tegen het leven aan gaan kijken? Of ben je anders... Ja, je was altijd al ziek, maar dus ik wou vragen sinds je ziek bent. Maar
kijk je... Ik geniet meer, denk ik. Ja. Ik denk dat ik echt meer geniet en meer relativeer dan anderen.
Ja.
Anders reageer je op ziekte gewoon. Ik merk dat als mensen... Je hebt wel eens mensen die iets hebben. Of iets krijgen.
Mm-hmm.
Dus het niet hebben van een chronische ziekte, maar wel gewoon is ziek zijn.
Ja.
Ja, daar trek ik echt mijn neus niet voor op. Of bepaalde...
Ja, ja nee. Ja. Ja. Ja, van ik ben al een week thuis geweest.
Ja, ik ben ook dus niet zo vaak... Dus een griep bij mij is... Ik wil echt niet zeggen dat ik 2 weken thuis ben. Of een week überhaupt.
Ja.
Nee. Je kijkt echt anders naar ziekte.
Ja. Ja, want wat ik ook vind is dat we gewoon... Eigenlijk sinds ik ziek ben... Vind ik dat ik de wereld wat meer zie zoals die echt is. Namelijk dat niks zeker is.
Ja.
En dat je kan wel plannen, maar...
Ja, ik denk dat... Het wordt weer dat en het durven vertrouwen op... Ja, voor mij is dat God, maar dat is voor anderen misschien definiëren dat anders.
Ja.
Maar durven vertrouwen op dat het leven zo gaat zoals het gaat. Ik ben bijvoorbeeld helemaal niet iemand die heel erg hangt. Want over sikkels al ziek, zeggen ze, nou, mensen worden gemiddeld 45, 50 jaar. Ja. Dan is het wel klaar.
Ja.
Ik luister daar voor mezelf niet naar. Januari word ik 40. Ja, ik zie mezelf nog makkelijk 80, 90 worden.
Ja.
Het gemak.
Ja.
Dus ik denk ook... Dat ook wel... dat je echt anders kijkt naar het leven en anders daarmee bezig bent.
Ja, dat je gewoon wat meer open staat voor... Ja, hoe zeg je dat? Ja, ik ben moeilijk om er woorden aan te geven. Ja. Maar ja, volgens mij snap ik echt precies wat je bedoelt. Ja. Dat je een soort van open staat...
ja, voor wat er gebeurt gewoon. Hè? Dus die combinatie van... Voor mezelf heb ik een stukje eigen regie.
Ja, regie, maar ook...
Maar ook gewoon loslaten in vertrouwen.
Ja, dat. Ja, want het is gewoon zoals het is.
Ja.
Ja. Nou, ik vind het een mooi einde van het interview. Ja. Of was er nog iets... dat vraag ik altijd voor de zekerheid even. Is er nog iets wat jij graag wil vertellen... wat nog niet zo aan bod is gekomen? Of iets... Misschien nog een boodschap geven aan de luisteraars?
Nee, behalve dat ik tegen luisteraars die zelf ook een chronische ziekte hebben, wil zeggen om elke dag gewoon te genieten en het en te accelereren op jouw eigen manier.
Ja, precies. Ja, mooi, dankjewel. Dank jullie wel voor het luisteren. Nog even een oproep. Vind jij het leuk om iets bij te dragen aan deze podcast? Ik ben namelijk nog op zoek naar een paar mensen die af en toe een deel van de podcast willen uittypen, zodat dove en slechthorende mensen de podcast kunnen lezen in plaats van luisteren. Je kunt me benaderen via social media of via de website. Alvast bedankt! Dank aan Chantel voor dit interview en credits voor het Apple Shampoo Art voor het logo. Dank ook aan Nick Bootsman voor de transcriptie van dit interview. Volg ons op Twitter en Facebook via @ziekdepodcast of via de website www.ziekdepodcast.nl. Wanneer je ons rate op iTunes, kunnen anderen deze podcast makkelijker vinden. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende keer.